En vervolgens openen we Gods woord in het evangelie naar Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14 van vers 15 tot en met 31. Dus 15 tot en met 31 van Johannes 14.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Wie mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Wie mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat uw lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en ik kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan.
Tekst voor de prediking vindt u in Johannes 14. En daarvan het 18e vers, waar staat: Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Het is het 18e vers van Johannes 14. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is moederdag vandaag, toch? Als ik jullie vraag, jongens en meisjes, wat is het voor dag vandaag? Dan denk ik dat je er gauw mee op de proppen komt. Het is moederdag vandaag. Je hebt er vast al wat aandacht aan gegeven. Denk ik maar zo. Misschien wel een ontbijtje op bed bezorgd. Of toch misschien wat cadeautjes gegeven of zo. Je waardering voor je moeder nog eens extra uitgesproken. Dat mag wel, denk ik. Zo op zijn plek. Laat het elke dag maar een beetje moederdag zijn. Maar vandaag een beetje extra in het bijzonder. Niet iedereen kan meedoen met Moederdag. Dat is ook zo, daar wil ik ook straks in het gebed nog aandacht aan geven. Als er pijn is bij zo'n dag, omdat iemand heel graag moeder had willen worden, maar het is niet gebeurd of nog niet. Of dat het contact met een van je kinderen verwaterd of zelfs verbroken is. Je gunt iedereen een heerlijk verbonden familie- en gezinsleven, maar zelf zit daar gewoon pijn bij. Of dat je zelf geen moeder meer hebt en misschien op jonge leeftijd of iets ouder haar bent verloren. Laten we ook dat in een dienst als deze in gebed voor God neerleggen. Ik zei al, als ik jullie vraag wat is het voor dag, dan zeg je het is moederdag. Maar als we de vraag binnen de kerk stellen, dan heeft deze zondag nog een andere naam. En dat is, nou, dat is niet bij iedereen even bekend. En we vieren dat ook niet elk jaar, eigenlijk nooit. Maar die zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt al vaak de Weeszondag of de Wezenzondag genoemd. En dat heeft alles te maken met de tekst die wij voor ons hebben liggen. Dat is wel bijzonder, hè? Dat Moederdag en Weeszondag op dezelfde dag vallen. Ik dacht, is dat nou heel uniek? Blijkt wel mee te vallen, want in 2027 zal dat ook het geval zijn. In 2029 en 2032 ook, dan weet u dat vast. Dus af en toe gebeurt dat, dat precies in deze mei maand, waar we Moederdag gevierd wordt, dat dat dan samenvalt met die ene zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Weeszondag of Wezenzondag noemen we die. Hoezo? Nu, de tekst die voor ons ligt geeft daar aanleiding toe, omdat de Heer Jezus het over wezen heeft. Ik zal u geen wezen laten. Ik laat u niet als weeskinderen achter, want ik kom weer naar u toe. En toen de Heer Jezus ten hemel was gevaren, braken die 10 dagen aan, dat daar de discipelen met die kring om hen heen in die bovenzaal zo intens aan het bidden waren en het wachten waren, totdat die belofte die de Heer Jezus had neergelegd, dat die in vervulling zou gaan, dat die andere trooster zou komen. En op de Pinksterdag is dat na die 10 dagen in vervulling gegaan. 10 dagen van gebed, 10 dagen van verwachting. En zij waren niet de enige die baden, want vers 16 zegt: en ik zal de Vader bidden dat hij u die andere trooster zal geven. Het is de Heer Jezus zelf die bidt. Een biddende groep van discipelen en een biddende zaligmaker, opdat de belofte dat de Heilige Geest zal komen vervuld zou worden. En toen kwam de Heilige Geest en waren de discipelen niet meer als achtergelaten weeskinderen. Wat is dat een sterke uitdrukking, als wezen achterlaten? Wat is een wees? Een wees is een kind dat geen ouders meer heeft. Geen vader, geen moeder meer. Nu zal dat velen van ons gebeuren als we ouder worden, dat onze ouders op een gegeven moment op een leeftijd komen, dat ze overlijden. En dan kun je je ouders even goed missen en kun je het voelen dat je de volgende generatie bent die naar een leeftijd toegroeit dat wij hier het leven laten, tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt. Maar wat is het aangrijpend als het hier om kinderen gaat? Dat er kinderen zijn die geen vader en geen moeder meer hebben. Als je één van je ouders verloren bent, wat is dat al aangrijpend op een jonge leeftijd, dat je half wees bent? Het kan een heel onveilig gevoel geven. Je hecht je zo aan je papa en je mama en dan is één van beiden er niet meer. Zo moeilijk om verder te gaan. Maar als je nou eens beide ouders kwijt bent, als ouders denk je daar toch ook wel eens over na. Hoe zou het verder moeten als wij er allebei niet meer zouden zijn? Hoe zou het dan verder moeten met ons gezin? In de tijd van de Bijbel heb je datzelfde verdriet natuurlijk, maar kwam daar ook nog een extra vorm van kwetsbaarheid bij. Natuurlijk, je kon op je familie terugvallen, maar er was weinig sociale zekerheid enzovoort. En het is toch opmerkelijk dat Israëls God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, in de Bijbel zoveel aandacht aanwezig heeft. Je kunt dat tegenwoordig natuurlijk heel gemakkelijk op je mobiele telefoon opzoeken als je daar een Bijbel op hebt, dat je in de zoekfunctie eens even het woord wezen invoert. En dan zul je zien hoe vaak het over wezen gaat, ook in de psalm die we gezongen hebben. Psalm 146, het is de Heer die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. En als je dan verder zou zingen in die psalm, dan kom je ook wezen en weduwen tegen, omdat dat een zeer kwetsbare groep is. Hoe moet het nu verder? Maar dan is er een God in de hemel, de almachtige schepper en verlosser, die zegt: en ik ontferm mij over weduwen en wezen. En neem nou die tekst uit Jacobus 1, waar staat: wil je weten wat echte godsdienst is? Nou, Jacobus maakt dat heel praktisch. Hij zegt: dat is weduwen en wezen bezoeken in hun moeite, in hun verdrukking. En jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat je echt anders bent dan de wereld. Maar ook het zorgen voor, het je ontfermen over wees en weduwe. Want dat ligt aan zijn hart. En u zegt in onze tekst, de Heer Jezus: ik zal u niet als weeskinderen achterlaten. Want ik kom weer naar u toe. En daar gaan we naar luisteren onder het thema: wij zijn niet alleen. Hij is bij ons. We zijn niet alleen. Hij is bij ons. De discipelen hebben een benauwd gevoel gekregen toen de Heer Jezus zo nadrukkelijk ging spreken over zijn afscheid. Die afscheidswoorden van de Heer Jezus in Johannes 14 tot en met 16, 17... die heeft hij uitgesproken vlak voordat hij ging lijden en sterven. Onze schriftlezing eindigt dan ook: laat ons van hier gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar gaat de Heer Jezus echt de lijdensweg op. En dit onderwijs geeft hij daarvoor. Maar hij spreekt dan nadrukkelijk over zijn afscheid. We gaan afscheid nemen. En je ziet als het ware die discipelen in zo'n kring rondom de Heer Jezus staan. En ze kijken beteuterd en verschrikt en verward. Wat moeten ze daar nu mee aan? Ze zijn nog maar zo kort met hem onderweg. En het wordt spannend, want er is tegenstand. Er zijn soms van die moeilijke discussies. Maar ze zijn zo aan hun meester verbonden. En dan opeens begint hij te spreken over iets wat ze nog niet goed plaatsen kunnen in hun leven. Hij zal weggaan. Hoe dan? Waarom dan? En hoe moet het verder met ons? Wij kunnen nog niet zonder de Heer Jezus. Wie zijn we eigenlijk zonder de Heer Jezus? Net zo kwetsbaar als weeskinderen. In die tijd werd dat zo gezegd. Als je bij een rabbi hoorde, dan was dat niet zoals wij naar school gaan. Dat je om 8:30 ergens op school bent tot een uur of 3, 4 of wat is het ook. En voor de rest heb je gelukkig ook nog een beetje je eigen leven. School slokt gelukkig niet alles op, maar als je in die tijd aan een rabbi verbonden was, dan was je dag en nacht bij hem. Je volgde hem overal en je leerde het leven van de rabbi. Je ging met hem mee. In alles waren er opvoedings- en onderwijsmomenten. Nou, er werd wel eens gezegd in die tijd, als dan opeens er iets met een rabbi gebeurde, dat die discipelen als het ware, die leerlingen dan verweest waren. Hoe moet het nou verder? Ze werden beschouwd als weeskinderen. Dan moet je dan eens bedenken wat een intense band er geweest moet zijn tussen de discipelen en de Heer Jezus. Een intense band. En nu spreekt hij over zijn afscheid. Verwarrend. Het geeft hun een verweest gevoel. De Heer Jezus zegt, we moeten afscheid gaan nemen. Ik ga jullie verlaten. Maar, zegt hij, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat ik je in de steek laat, dat je dat gevoel zult moeten hebben, dat je als een wees achterlaat en eigenlijk zegt, hier ben ik niet klaar voor, geen wees is er klaar voor. Dit kan ik helemaal niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn, want ik kom weer naar u toe. Ik ben er even niet, zegt vers 19, een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Ik ben er even niet. En dan zullen jullie mij weer zien. Ik zal je niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom weer naar je terug. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Als je dat zo leest, dan zou je in eerste instantie zo kunnen denken aan de wederkomst. Aan het begin van hoofdstuk 14 lijkt dat zo te zijn. Daar gaat het er ook echt over. Als in vers 3 staat, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u zult zijn waar ik ben. Eens zal de Heer Jezus terugkomen en al zijn gelovigen verzamelen. Ze zullen volkomen verlossing hebben. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En we zullen bij hem zijn. Is dat dan wat de Heer Jezus hier bedoelt? Nu, daar zit zeker iets in. Er zit een bepaalde gelaagdheid in de tekst, dat het inderdaad, ik kom daar straks nog wel even op, ook zal gaan uiteindelijk om de wederkomst. En toch voldoet die uitleg niet. Er is meer aan de hand. Want dan zouden we eigenlijk op dit moment nog wel wezen zijn. Dan zouden we op dit moment nog als weeskinderen hier zijn om uit te zien naar die grote toekomst van de Heer Jezus. Want we wachten nog op zijn wederkomst. En kijk eens in vers 19. Ik zei het net al, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Nou, als de Heer Jezus terugkomt, zal de wereld hem ook zien. Elk oog zal hem zien. En de doden, klein en groot, zullen voor Gods troon staan. Dus het gaat hier niet in eerste instantie over de wederkomst. Zeker niet alleen. Bedoelt hij dan, want hij zegt dit nog voor zijn lijden en sterven, Bedoelt hij dan dat hij gaat sterven aan het kruis? Dat de wereld dan zegt, we zijn klaar met hem? Het is afgelopen met Jezus, ze zullen hem niet meer zien. Maar inderdaad, toen de Heer Jezus opstond uit de dood, is hij verschenen en hij verscheen aan zijn gelovigen. Niet aan de niet-gelovigen, de wereld zal hem niet zien. Maar jullie zullen mij wel zien, is dat dan bedoeld? Nou, dat zit er ook wel in. En toch is ook die uitleg niet afdoende. De Heer Jezus is in deze hoofdstukken juist over zijn hemelvaart aan het spreken. En als hij zegt, ik leef en u zult leven, zoals in vers 19 staat. Ja, die belofte gaat natuurlijk veel verder dan alleen dat moment van die 40 dagen dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. En dat hij aan zijn discipelen verscheen. En vervolgens ging hij terug naar de hemel. Nee, die belofte staat, ik leef en u zult leven. Het is een blijvende belofte. En daarom moeten wij, als de Heer Jezus zegt, ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten, ik kom weer naar u toe, vooral, ik zeg niet dat het andere er niet ook in meegenomen wordt, maar vooral moeten wij denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Niet voor niets volgt onze tekst op vers 16 en 17. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven, dat is de Heilige Geest. Een andere trooster. Opdat hij bij u blijft in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Daar spreekt de Heer Jezus onomwonden over die andere trooster. En als hij teruggaat naar de Vader, zal hij de Vader bidden om die Heilige Geest te geven. Die, nou ja, zoveel zal doen, maar in ieder geval ook zal wonen in de harten van Gods kinderen. De Heer Jezus zal naar de hemel gaan. Maar als straks de Heilige Geest komt, mogen de discipelen, wij ook niet, wij mogen niet denken dat de Heer Jezus dan afwezig is. Je zegt, ja, de een gaat en de ander komt. Dat is soms met predikanten zo. De een gaat, de ander komt. De een maakt plaats voor de ander. Dan zou je kunnen zeggen, nou, de Heer Jezus heeft zijn tijd op aarde gehad. Die gaat weer terug naar de hemel. En dan komt de Heilige Geest. Ja, zegt de Heer Jezus, maar als de Heilige Geest komt, ben ik er ook. Dan woon ik door de Heilige Geest in het hart van ieder die mij nodig heeft. Ik ben dan niet de afwezige. Dus jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag, waar is de Heer Jezus nu? Kun je mij vreemd aankijken en zegt, nou, het is nog maar zo kort geleden dat we hemelvaart gevierd hebben. Is hij dat al vergeten? Nee, je hebt wel gelijk als je zegt, hij is in de hemel. Maar dan hebben we nog niet alles gezegd. De Heer Jezus is ook hier. De catechismus zegt dat met een hele mond vol, maar wel heel prachtig. Het is een prachtige mond vol. Dat hij lichamelijk naar de hemel is gegaan. Maar de catechismus legt ook uit dat zijn aanwezigheid niet beperkt is tot zijn lichaam waarmee hij naar de hemel is gegaan, maar dat hij tegelijk ook alomtegenwoordig is. En daarom zegt de catechismus, hij is wel naar de hemel gegaan, maar met zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Prachtig. Wel in de hemel, ja, maar met zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hij laat ons nooit alleen. Hij is er zelf bij. Ik kom naar u toe. Als de Heilige Geest komt, ben ik er ook. Ik laat je niet alleen. Hij is er door de Heilige Geest. En trouwens, ga maar eens kijken straks als het Pinksteren wordt in Handelingen 2. Dan staat daar Petrus, nadat die tekenen er geweest zijn. En die gaat preken. Die zegt, je houdt een Pinksterpreek. Dat is helemaal waar. Maar als je het goed leest, is het eigenlijk een paaspreek. Een paaspreek, want Pinksteren gaat over de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest in je komt, dan verheerlijkt hij Christus in je. Om maar heel eenvoudig te zeggen, waar de Heilige Geest werkt, dan ga je van de Heer Jezus houden. Dat is het liefste werk. Bij alles wat de Heilige Geest verder ook doet, is het liefste werk van de Heilige Geest. Dat je een verbroken hart krijgt en zegt, Heere, ik heb u nodig. En dat je de Heer Jezus lief krijgt, dan is de Heer Jezus ook bij je. Denk maar aan Matteüs 28, het slot van het Matteüs-evangelie, na dat zendingsbel, en ik kom daar straks nog een keer op. Dan zegt de Heere Jezus, en zie, ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Ik zal geen dag overslaan, ik ben er elke dag, ik ben zelf bij u. En daarom zegt de Heere Jezus hier, ik ga wel naar de hemel, maar ik zal niet afwezig zijn. De Heere Jezus is met eerbied gesproken niet met emeritaat of pensioen gegaan, in rusten. Hij is de grote voorbidder in de hemel. Maar hij wil ook onder ons zijn en in ons wonen. Hij is gekomen. Met dat de Heilige Geest kwam met Pinksteren. En daarom is die aanduiding van die ene zondag tussen hemelvaart en Pinksteren best goed gevonden. Om dat dan een wezenzondag te noemen. Te zeggen dat is die ene zondag van die 10 dagen. Dat die gemeente bidt en wacht totdat de Heilige Geest zal komen en ze niet meer als weeskinderen op de aarde zullen zijn. Ik ben met jullie op een nieuwe wijze. En ergens, je ziet zo de Heer Jezus dat zeggen tegen die discipelen die daar nog wat in verwarring staat te kijken, wat beteutert van hoe moet het allemaal? Als je dit gedeelte verder leest, onze schriftlezing, dan zie je dat de Heer Jezus uitlegt van, ik snap wel dat je daar bedroefd over bent en in verwarring, maar als je echt zou zien waar het om gaat, dan zou je blij zijn. Het is juist verblijdend dat het zo gaat. Ik dacht, ik weet niet hoe jullie dat hebben, jongeren en jongens en meisjes, dacht ik wel eens als tegen Jezus nou maar gewoon nog op aarde was. Zou je zo naar hem toe kunnen gaan? Ja, dacht ik later. Als je ooit aan de beurt komt. Want hoe lang zal die rij niet zijn? Als hij al die mensen uit heel de wereld die hem willen zoeken, het tijd zou moeten geven. En nu is werkelijk waar. Overal waar je bent. Op elk moment kun je zomaar je handen vouwen. En dan zou je niet eens je handen kunnen vouwen. Dan kun je nog naar de Heer Jezus toe gaan. Die zegt, ik ben bij je, echt. Ik ben wel weggegaan, maar ik ben ook bij je. Ik ben naar de hemel gegaan, maar ik ben niet ver weg, dichterbij dan je denkt. Je kunt zomaar naar hem toe. Zomaar naar hem toe. Het is zoveel mooier dan toen de Heer Jezus zei, als je dat gaat inzien, dan ga je je verblijden dat ik bij je ben door mijn Heilige Geest. Dan zegt vers 19, de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. De wereld kan hem niet zien. Met de wereld wordt hier bedoeld, als je niet in de Heer Jezus gelooft, ja, dan snap je het ook niet. Dan kijk je ernaar en denk je, wat doen die mensen toch allemaal? Wat doen ze toch allemaal? Dat ze zo graag naar de kerk gaan. Dat ze zo graag zingen tot de eer van God. Dat ze een leven van gebed hebben. Dat ze met het woord bezig zijn. Dat ze hun leven erop inrichten. Dat ze, je zou bijna zeggen, dat ze alles wat ze hebben daarop zetten, op die toekomst van de Heer Jezus Christus. En je zegt, dat is het belangrijkste van mijn leven. De wereld begrijpt dat niet. Die zegt, hij heeft ooit geleefd. Dat is best een tijd geleden. De meesten zijn het wel over eens dat hij geleefd heeft, gelukkig maar. Maar dat is het dan ook. De wereld ziet hem niet meer. Maar jullie zullen mij wel zien. Dat was al zo, ik zei het al even bij de verschijningen. Toen de Heer Jezus aan zijn discipelen verscheen. Maar, zegt de Heer, u zult mij zien. Want ik leef, ik ben de levende Heer. En die levende Heer zoekt omgang met mensen tot op de dag van vandaag. En dat betekent, zoals de Heer Jezus eens al had gezegd, dat doden, tijd is gekomen dat doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Geloof in de Heer Jezus is leven. De omgang met de levende Heren. En 50 dagen na Pasen, 10 dagen na de hemelvaart, werd het Pinksteren. Toen is de Heilige Geest uitgestort. U zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Wat betekent dat dan? U zult mij zien. U zult mij zien. Ja, met de verschijningen zagen ze hem letterlijk. Maar na Pinksteren niet meer. Toen hebben ze hem niet letterlijk gezien. En toch staat hier, jullie zullen mij zien. Hoe dan? Nou, niet letterlijk. Je zou kunnen zeggen met ogen van het geloof. Misschien dat Hebreeën 2 ons kan helpen. Daar staat dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Maar, zegt de Hebreeën schrijver dan, dat zien we nog niet. Er is zoveel in de wereld wat we wel zien. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus niet koning is. Maar dan zegt hij, maar in het geloof, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zien. Dat je meer ziet dan dat je bijna tegen iemand anders wel eens kan zeggen, maar zie je het nu niet? Nee, ik zie niet wat jij erin ziet. Dat je inziet dat Jezus het is, die Zoon van de Vader. Dat je mag inzien onder zijn leiding dat de Vader en Jezus de Zoon één zijn. En dat wij met hem verbonden zijn door het geloof als de Heilige Geest in je werkt. Dat je zicht krijgt op de Heer Jezus Christus. Dan zullen jullie mij zien. Dan zul je merken dat ik er ben. Dan zul je weten dat ik er ben. Dan zul je mij kennen. Dan zul je mij ontmoeten. In zijn woord, in mijn woord. En het staat zo prachtig. In vers 21, kijk maar eens mee. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Dat zal ik doen. En dan zul je mij zien. Als ik mijzelf ga openbaren. Nu, jongens en meisjes, als je wel eens verstoppertje speelt, dan is het heel leuk als je je zo goed kan verstoppen dat iemand je niet kan vinden. Maar dat is niet zo heel lang leuk. Dat is wel de bedoeling, maar het is niet zo heel lang leuk. Want op een gegeven moment zeg je, ja, ik kan je echt niet vinden. Kom maar tevoorschijn. En dan kom je tevoorschijn. En als je tevoorschijn komt, dan openbaar je jezelf. Zeggen we natuurlijk niet zo. Maar dat is openbaren. Dat je jezelf laat zien. Dat je jezelf bekend maakt. En de Heer Jezus zegt, als dat gebeurt, dat iemand naar mij gaat verlangen, en je gaat mijn wil zoeken en doen, ja, dan komt er een eenheid. Dan ga ik mijzelf aan je bekend maken. Dan ga je mij tegenkomen. Dan ga je mij zien. Niet letterlijk, maar toch. Dan wordt Hij, de Heer Jezus, een realiteit in je leven. Dat is een moment dat je ook zegt, nu geloof ik niet meer omdat ik het meegekregen heb, omdat ik nou eenmaal zo opgevoed ben. Dat is wel heel belangrijk en de Heer wil het gebruiken. Maar wat is het toch belangrijk dat je op een punt komt dat je zegt, maar nu geloof ik in hem. Niet omdat ik het van anderen gehoord heb, maar zoals we wel eens zingen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik geloof omdat de Heer mij te sterk geworden is. Omdat hij zich aan mij openbaart. Je kunt echt een band, een relatie zou je kunnen zeggen, met de Heer Jezus hebben. Hoe dan? Hoe zal dat zijn? Kun je dat merken? Ja, ik denk dat je dat kan merken, toch? Ik spreek dan liever van merken dan van voelen. We leven in een tijd dat we heel graag voelen. En ons gevoel is ook belangrijk. Als je onder de prediking eens helemaal meegenomen wordt en zo onder de indruk raakt van de liefde van de Heer, dat je hart volstroomt. Of dat je zo klein wordt onder zijn grootheid, dat je hart als het ware breekt. Dan kun je gevoelens van verdriet en blijdschap kunnen dwars door elkaar heen lopen. Gevoel kan dan heel belangrijk zijn. Dus je wilt toch ook geen gevoelloze christen zijn eigenlijk, hè? En toch wil ik niet te veel nadruk leggen op het gevoel. Dan kunnen we zo naar binnen gericht zijn en kijken, wat voel ik niet. En dan ga je misschien wel voorbij aan waar je de Heer kan opmerken. Nu, ik zei al dat ik even terug zou komen op Matteüs 28, waar dat grote doopbevel, of dat zendingsbevel staat. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Zo moeten ze er op uitgaan. En straks als de Pinksterdag aanbreekt, zal de Heilige Geest het startschot geven van de zending. Hij brengt zijn kerk in beweging om het woord te dragen tot de uithoeken, de uiterste einde van de aarde. Waren het daarom vlammetjes van vuur op de hoofd, omdat het evangelie als een lopend vuurtje over de wereld zou moeten gaan. De vlammen verdeelden zich. Aanstekelijk, vol vuur. Dat gebeurt onder de leiding van de Heilige Geest. En dat wij nu bij elkaar zijn, dat is ook toch niet te verklaren zonder de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ooit zendelingen het hart gaf om hier het evangelie te verkondigen. We gaan het toch niet gewoon vinden dat we hier zijn. Dat de Heilige Geest predikers uitzendt. En mensen in hun hart geeft om te dienen in de kerkraad. En te dienen in het jeugdwerk. Om het evangelie door te geven naar de volgende generaties. En dat het zendingswerk doorgaat. En dat je gedreven bent voor evangelisatie. Omdat je graag wil dat ook anderen in aanraking komen met dat evangelie van de Heer Jezus Christus. Daar merk je iets dat de Heilige Geest doorgaat met zijn werk. Dat de Heer Jezus er is. We willen graag voelen. Voel ik de Heilige Geest in mij? Voel ik iets van de Heer Jezus in mij? Maar begin maar eens op te merken hoe de Heer doorgaat met zijn werk. Dat we er als kerk nog zijn, is dat niet een geweldige getuigenis van de trouw van God? En de voortdurende werking van de Heilige Geest. Hoe kun je nou merken dat de Heer Jezus ons niet als weeskinderen heeft achtergelaten? Maar dat Hij door zijn Heilige Geest naar ons toegekomen heeft. Dat merk je ook hier. Als de gemeente samenkomt en zijn woord klinkt. En je merkt het als de Heer Jezus, ik zei het al even, een realiteit wordt in je leven. En zegt, en dan moet je toe komen, hè, dat je zegt, ja Heer. Ik heb u nodig. En ik kan u niet zonder u meer. En het is mijn grote vreugde dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van u gekocht met uw kostbaar bloed. Dat er nieuwe verlangens in je leven komen. Niet op oude voet verder gaan, nee. Maar dat je mag doen wat de Heere wil. De Heer Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Wat een heilig besef mogen we daarvan hebben als we als gemeente samenkomen. Hij is hier. Heilig. Heilig. In de eredienst, in de liturgie, in de ontmoeting met hem. Als hij spreekt door zijn woord. En wij mogen antwoorden in liederen en gebeden. Daar is hij. Nooit gemerkt. Nooit gemerkt. Ik denk dat het belangrijk is op te merken. Te geloven met heel je hart. Te beseffen. Ik weet niet of alle kerkdiensten dan fijne kerkdiensten worden. Het zullen geen gezellige kerkdiensten zijn. Maar weet je wat het ook niet meer zal zijn? Het zullen ook geen matte kerkdiensten zijn. Dat kan niet. Want de Heere is er, omdat Hij dat belooft. En met het verlangen om Hem te ontmoeten, mag je je plek in de kerk innemen. En zeggen, Heere, spreek ook tot mij. Dan mag je Hem opmerken als de doop bediend wordt. Teken en zegel van Gods genadeverbond, van zijn trouw en liefde, van zijn vergevende genade. En als het brood gebroken wordt en de wijn wordt vergoten. Je ziet hoe de Heere trouw is. Dat de Heilige Geest wil bewerken dat wij hoe langer, hoe meer aan Hem verbonden zijn. Dan zien wij Hem. Op die dag zult u inzien, vers 20, dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Thema voor de preek is, we zijn niet alleen, Hij is bij ons. We zijn toch geen weeskinderen meer. En toch. Ik zei al, er zit in de tekst een bepaalde gelaagdheid. Het lijkt wel alsof, als Johannes het zo opschrijft, wat de Heer Jezus heeft gezegd, dat er iets in zit van, ja, telkens als je het leest kun je wel eens denken, nee, ik geloof dat de Heer Jezus wel in de Heilige Geest ook onder ons is, maar daarmee zijn we er nog niet. Dan is het niet zo dat je zegt, nou nu hebben we alles wat we nodig hebben. Hoe zou het anders komen dat op de laatste bladzijde van de Bijbel de Heilige Geest aan de bruidskerk leert bidden? Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Er zit een verlangen in van, Heere, we moeten hier door het leven heen. En het leven is wel een leven vol butsen en soms naar ons besef kromme wegen en moeite en verdriet. We zijn dan wel geen weeskinderen en Hij is bij ons, Maar we leven nog wel in dit leven. En soms kan het maar zo zijn dat je hem uit het oog verliest. Het kan heel pijnlijk zijn als je dat merkt bij iemand die de Heer zo nodig heeft. Als je met de Heer gewandeld heeft en opeens zijn daar die donkere wolken en word je door elkaar heen geschud en gebeurt er opeens iets diep verdrietigs in je leven. Je krijgt een knak en in plaats van op zo'n moment dat je je mag toevertrouwen aan die armen van die eeuwige God die onder je zijn, die je dragen, zijn er opeens die vragen en die twijfels die je boven het hoofd groeien. Waar is hij nu? Waar is hij nu? En heb je opeens het gevoel achtergelaten te zijn als weeskinderen. Waar bent u toch, heren? U lijkt zo ver weg. Oh, de hemel lijkt zo ver weg. U bent naar de hemel gegaan, maar die hemel is zo ver bij mijn leven vandaan. Wat een zegen als je dan toch nog met de psalmen mee mag bidden. Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Daarom zongen we psalm 27. Verberg uw aangezicht niet voor mij. U zegt toch zelf, zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen bij u, op bron van troost en licht. En al hebben zelfs mijn vader en mijn moeder mij verlaten, ben ik als een weeskind in dit leven. Ik voel me achtergelaten. In de steek gelaten en toch, u zult mij aannemen. Dan is daar toch soms maar opeens het gevoel om weeskind in de wereld te zijn. Herken je dat, jongeren? Of ouderen? Je zegt, ik vind geloven nou zo moeilijk. Ja, als ik hier in de kerk ben met allemaal mensen om me heen, dan gaat het wel. Maar als ik straks weer studeer of ik ga naar school, dan is dat best lastig. Ik heb zomaar allerlei lastige vragen die komen boven borrelen. Weet je wat dan zo belangrijk is? Dat je je vinger legt ook bij de belofte van vers 18 van Johannes 14. Je zegt, Heer, u heeft het zelf gezien. Ik kom naar je toe. Je hoeft het niet alleen uit te zoeken. De Heer Jezus heeft niet gezegd, ik ga naar de hemel. En ik zal ooit nog eens terugkomen. En mijn kerk die moet zijn weg maar vinden door dit leven heen. Nee. U heeft toch beloofd dat u erbij bent. U heeft beloofd, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Ik zal je niet als weeskinderen achterlaten. Hij is de levende Heer. Ik leef en u zult leven. Maar weet je wat dan zo belangrijk is? Als je nou ziet dat daar een groep discipelen is, 120 uiteindelijk, die aan het bidden en wachten zijn, dan komt de Heilige Geest op het gebed. En hij komt op het gebed van zijn kerk en hij komt op het gebed vooral van de Heer Jezus. Zo komt hij. Ligt daar ook niet de weg in die wij dan mogen gaan? Dat we ons als weeskinderen voelen in dit leven. Dat je zegt, Heer, u heeft het zelf beloofd. Je gaat bidden. Hij komt op het gebed. Hij komt naar je toe in de prediking van zijn woord en zegt, ik ben dichterbij dan je denkt en als je mij niet kunt zien. Leg je hart maar biddend voor hem neer. Dan mag je gaan merken dat als hij komt, ook in jouw hart, en als hij komt, dat hij komt met vrede, onverdiend. Onverdiend, maar toch, hij komt met vrede. Kijk maar eens mee. Het gedeelte bereikt als het ware zijn hoogtepunt in vers 27, waar de Heer Jezus dan zegt tot troost. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Nee, kijk eens om je heen in de wereld. De wereld heeft ook niet zoveel vrede te geven. Hè? Maar ik heb een diepere vrede, een grotere vrede. Niet de vrede zoals de wereld die geeft, geef ik u nu. Zijn vrede. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Wees maar niet in verwarring. Je hoeft daar niet beteuterd staan te kijken. Ik laat je niet los. Ik neem je bij de hand het leven door en dan breekt daar die grote dag aan. Dat deze belofte volledig in vervulling zal gaan. Ik kom naar je toe. Hoe is het in ons leven? Hoe het ook is. Je hebt de Heer Jezus nodig. Elke dag, voor het eerst of weer opnieuw. En hij heeft vrede te geven, vrede in overvloed. Zoek dan de Heer en leef. Zoek hem. Het is niet zo dat je alleen maar gelooft door naar de kerk te gaan. Door maar een beetje vast te houden wat je van huis uit meegekregen hebt. Maar zoek door gebed met ernst zijn aangezicht. Want wie hem zoeken, zullen hem vinden. Dan zal hij zich ook aan jou, aan u openbaren. Hij zal als het ware binnenkomen als die deur geopend wordt. En de maaltijd met je houden. Hij komt met zijn vrede. O, laat dat je houvast zijn. Uw troost in leven en in sterven. Laat je hart niet in beroering raken. Wees niet bang. Leef met de vrede van de Heer Jezus die zegt: ik laat je niet achter als weeskinderen, maar ik ben bij u. Amen.